Stenders en Blokhuis en Juke presenteren De Tapes.
Ja, De Tapes. Gepresenteerd door Stenders en Blokhuis. Alleen Blokhuis is ceremoniemeester van dienst op dit moment. Maar geen tapes zonder Jean-Paul Hek. Jean-Paul, goeiedag.
Goeiedag.
Ja, je hebt het de vorige keer al beloofd. We gaan het hebben over de grote Lenny Kravitz.
De kleine Lenny Kravitz, hè? Hij is een klein mannetje. Ja,
ja, dat is waar.
Hij heeft mijn
lengte.
Het is, als je hem zo ziet en die foto's, een enorme postuur, maar het is eigenlijk gewoon een ukkie.
Ja. Ja. Ja, het is...
Met een grote staat van dienst.
Dit is wat compensatiegedrag in misschien. Maar het is... Ik heb hem ontmoet in de tijd van Let Love Rule en Mama Said. Helemaal in het begin. Ik werkte bij 2 meter en daar is hij een keer geweest. Misschien wel vaker, maar 1 keer dat ik erbij was in ieder geval. En, maar zeker die eerste... Ik vond hem verschrikkelijk goed toen.
Ja.
Let Love Rule vond ik zo'n goede plaat toen die uitkwam. Ja. 89, denk
klopt,
ik.
Klopt.
Ja. Ja. Heb jij hem vanaf het begin ook, trok jij hem ook?
Ik heb hem denk ik in half jaren 90 voor het eerst gesproken. Toen was het al een hele grote jongen geworden. Hij werkte toen al met Slash samen en zo.
Ja.
En hij is toch een beetje uit die underground, is het een echte rockster geworden.
Ja.
En het is ook een echte rockster. In zijn doen en laten, man heeft veel geld verdiend. Ik heb hem een aantal keer gesproken in New York, in Miami, in Parijs. Allemaal woonplaatsen, want hij laat zich graag gewoon thuis interviewen.
Okay.
Dat is wel heel grappig.
Ja.
En, Het is een mannetje.
Ja, ik vind eventjes als we toch af.
Even.
Altijd een man met een boodschap, hè?
Vanaf het eerste moment. Ja. Maar ook een man die alles zelf inspeelt, nog steeds.
Ja, nog steeds. Ja.
Hij heeft een geweldige band bij zich. Hij had een geweldige gitarist, maar in de studio doet hij alles zelf. En dat hoor je hier en hem het orgeltje, drums, bas. Een beetje zoals ook Prince dat natuurlijk deed.
Wat toen echt spectaculair was, was dat hij... He didn't care about the noise, zeg maar. Je hoorde ruisende versterkers. Je hoorde allemaal gerommel op de achtergrond. En hij heeft daar volgens mij echt een nieuwe trend mee gezet.
Absoluut. Ja. Tom Waits had er natuurlijk ook wel zijn neiging van om dat te doen. Ja. En alleen hij bracht het echt toch een beetje naar de mainstream. En je moet ook de tijd... Hè, het was het begin van de grunge tijdperk waarin hij kwam. Een Afro-Amerikaanse rockster.
Ja.
Wat ook niet zo gebruikelijk was. Hij had natuurlijk Jimi Hendrix gehad en Phil Lynott bij Thin Lizzy.
Ja.
Maar het was toch een bijzondere kerel. En het is ook een beetje lo-fi opgenomen als je het hoort. En en geweldige liedjes.
Ja. Toen jij hem de laatste keer ontmoette, en daar heb je nu opname van bij.
Ja.
Toen was Raise Vibration was net uit, dat album, toch?
Klopt.
Ja. Even de titel trekken, een klein stukje. Dan.
Hold your hands up, hold your head up to the painted sky. Breathe in spirit, you can feel it, let your ego die. Be a vessel, never settle for the status quo. Love will lead us and complete us, this is what I know. We've got to raise vibration. Wake up and raise vibration. We've got to raise vibration. Wake up and raise vibration. Just like Jesus as he teaches.
Ja, je hoort, je moet naar de tekst luisteren.
Je moet naar de tekst luisteren, ja. Het is een man, hè, ik heb het ook gevraagd van, het gaat altijd, hè, let love rule, de liefde, maar ook de politieke boodschap. Het is een heel geëngageerde man.
Mm-hmm.
En soms wel een beetje op het vervelende af, want hij is soms een beetje drammerig. Maar hij zegt ook, toen ik hem interviewde, dat was een aantal jaren geleden, 2 jaar geleden, niet eens zo lang trouwens, en... De wereld was in chaos. Ik ben benieuwd wat hij nu mee gaat komen in deze tijd.
Ja.
Hij predikt altijd de liefde. Hij is zeer gelovig en dat blijft toch altijd thematiek eigenlijk van al zijn liedjes.
Ja. Hey, je hebt het er ook met hem over gehad, hè? Over die toestand in de wereld. Dat is het eerste citaat wat je even van hem wil laten horen. Dat gaat daar over, dit is Lenny Kravitz.
You know, it's hard not to, with the world we're living in today, it's very hard not to reflect.
That's true.
What's happening? very hard not to. I mean, we're living in extremely challenging times, and a direction needs to be taken, because we're standing at a crossroad,
yeah.
And one road is complete destruction and mayhem, and the other one is a road to recovery. And the problem is, it's not, you know, there are the people that desire certain things, but there are these people that really run the world, and the governments that deal with those people that run the world, and it's all based on power and greed and control and money, and we're not willing to put those things aside to actually live in some kind of harmony, to have peace, to begin to reverse the environmental issues, which are real.
Yeah.
So it's like our egos are just out of control. Out of control, and we think that this won't really happen. This thing of destruction, and you know, won't really happen. You know, it's not so.
Ja.
Nou, dit gaat eigenlijk over één persoon, hè, als je goed luistert. Dit is opgenomen in Parijs, aan de Champs-Élysées, vlakbij Arc de Triomphe. Je hoort ook het geluid. Hè,
van, ja, je hoort de auto's.
Het was een prachtige zomerse dag. Het was ook de tijd dat Trump volgens mij net 1,5 jaar aan de macht was. En ja. Eigenlijk, hè, hij zegt over people, er zijn mensen die haat prediken en gaan voor destruction. Nou, hij is wel slim, politiek slim, want hij noemt niet de naam van Trump. Maar het is wel duidelijk dat hij dat hierover gaat.
Ja, ja.
Hij voorziet gewoon een slechte toekomst voor Amerika. En daar gaat eigenlijk heel dat album op, Race for Vibration. Ja.
Ik sprak in het najaar Rufus Wainwright. Die was juist heel uitgesproken over Trump. Hè. Die trekt dan meteen zijn mond open, noemt het beestje bij de naam, zegt ook dat hij niet goed snik is, letterlijk.
Ja.
En Kravitz gaat daar wat
subtieler. Ja, maar zijn publiek, hij zal ook een behoorlijk groot publiek hebben binnen het Republikeinse volk. Het is een rocker. Hè. Hij wordt ook wel gezien, hè. Het is een man met een boodschap, maar hij speelt ook in grote stadions en grote venues. Dus hij is wel politiek slim bezig.
Ja.
Hij geeft kritiek, maar hij benoemt nooit het beetje bij de naam. Ook in al zijn liedjes niet. Daar zullen bijna nooit, eigenlijk nooit echt namen voorbij komen.
Nee, ik ken één liedje van hem dat heet... Nee, het is altijd... Ja. Maar hij benadert natuurlijk altijd van de positieve kant.
Positieve
dus hij preekt liefde inderdaad.
Ja.
Eventjes nog over Parijs. Ik bedoel, de reden dat hij daar zit is volgens mij een oude vriendin van hem.
Een van zijn
oude vriendinnen waar hij ook een plaat mee maakte. Wanneer was dat? In de jaren 90 ergens. Dat is de Franse zangeres Vanessa Paradis. Die ineens, ja, als Lenny Kravitz. Wel mooi, hè?
Ja, zeker.
Natural High is dit. Natural High van Vanessa Paradis was dat. Dit klinkt zoals hij zelf ook klinkt. Hè? Je hoort meteen wie er achter de knoppen zit. Dat vond ik bij die andere grote hit. Of dit was, ik weet niet eens of dit een hele grote hit was. Maar die andere dame waar die mee werkte, Madonna.
Ja.
Daar was het wat minder helder dat dat Kravitz was. Dat is deze. Ja, Justify My Love. Dit is juist weer een heel super sensueel nummer.
Ja, je hoort het aan het ritme. Hè? Hij heeft wel die James Brown-achtige...
Ja, het is een soort, hij is eigenlijk een soort kruising tussen James Brown en Jimi Hendrix, denk ik. Hè?
Daar absoluut, ergens, ja. Absoluut. Ja, goed. Hij heeft natuurlijk alles mee. Hij ziet er geweldig uit. Kan zingen, kan goed liedjes schrijven. En ik vind wel, dat is mijn ding. Hij brengt bijna om de 2 jaar een plaat uit.
Mm-hmm.
En wat ik al net al zei, het is soms een beetje geruisloos. Terwijl het allemaal goede platen zijn.
Ja.
He, en dat zag je ook een tijdje bij iemand als Tom Petty. Die bracht ook albums uit en Nou, dat gaat maar door.
Ja.
En dat vind ik jammer.
Maar waar zit hem dat in? Is dat omdat de platen niet onderscheidend genoeg zijn van elkaar? Of is het een platenmaatschappij ding?
Nou ja, hij heeft in het verleden wel heel veel verschillende platen uitgebracht. Hij heeft ooit een keer het album gewoon Lenny. Dat is een hele echte soulful plaat. Ja. Hij heeft een plaat uitgebracht vol elektronica. Hij heeft Baptism, wat ging puur over religie ging. Ja. Dus wat dat betreft is die eigenlijk wel... Alleen, hij weigert, want dat is wel de vraag die ik ook aan hem stelde. Waarom laat je dus niet andere mensen op je platen meespelen?
Ja.
Eigenlijk om het een andere kleuring te geven, precies. Maar dat weigert hij. Wat dat betreft is hij net Prince, heel strak in de leer. Het is mijn platen en ik speel erop.
Ja, en is dat dan... Want je zou kunnen zeggen dat is een vorm van perfectionisme, maar je doet jezelf ook tekort eigenlijk als je geen andere kwaliteiten toelaat. Want je hoort altijd dat hij bijvoorbeeld een beperkte drummer is.
Dat is het.
Een hoekige
feel. Een hoekige feel heeft. Ja. Klopt.
Ik ben geen drummer. Even voor mensen die luisteren, Jean-Paul is drummer. Dus die, als hij iets over drummen zegt, dan weet je gewoon dat...
Nou ja, stom. We hadden in de vorige podcast hadden we het over Steve Ferroni. Het zou geweldig zijn als hij eens op een plaat zou meespelen.
Ja.
Of een hele funky gitarist. En dat vind ik wel jammer. Dat is wel een beetje... Ja,
hij speelt live toch met, hoe heet die vrouw ook alweer? Die,
speelde met nou ben ik haar naam. Zij is getrouwd met Carlos Santana nu.
Ja, precies. Die ontzettende goede drumster.
Drumster. En die zat in zijn band. En hij heeft een geweldige gitarist in de band, hè, met die grote krullenbos. Maar die speelde dus nooit op zijn platen.
Nee,
mee.
Dat is eigenlijk doe je jezelf daar gewoon tekort mee,
klopt.
Toch?
Ja, vind ik wel. Ja.
Oké. Even kijken hoor. Ik zit even... Cindy Blackman is het.
Cindy Blackman, ja, klopt.
Ja, anders kan hij niet slapen vannacht.
Een jazzdrumster die zelf een hele goede plaat heeft gemaakt trouwens. En verliefd is geworden op Carlos. En uiteindelijk de legendarische Dennis Chambers heeft afgelost binnen Santana als drumster.
Ja. Hey, even over Lenny en andere mensen. We hebben het al gehad over een paar dames waar hij mee werkte. Op zijn laatste plaat, Raise Vibration, staat een opvallend nummer. Dat heet Johnny Cash. Wil ik eerst even een stukje van laten horen? Ja? Dan kunnen we het er zo verder over hebben. Johnny Cash. When I lost my mother, whispered in my ear, just like June Carter. Boy, is dat, hold me like Johnny Cash en June Carter. Ik hou heel erg van deze kant van Lenny Kravitz. Ja. Dat liefelijke wat hij ook altijd wel heeft.
Nou, het mooie, het is ook echt gebeurd. Hè? Het is niet figuurlijk, maar letterlijk. In 1995 overleed de moeder van Lenny. En Lenny is echt opgevoed door zijn moeder.
Mm-hmm.
En hij verbleef op dat moment in een appartement in Los Angeles. Waar ook Johnny Cash en June Carter Cash zaten. Omdat Johnny Cash het tweede American album opnam. Okay. Unchained heet dat, hè, met Rick Rubin. Dus ze sliepen, ze woonden op dat moment in hetzelfde appartement.
Okay. En, dus die hebben elkaar gekend?
Goed gekend zelfs, want Lenny, dat was een enorme schok voor hem. En hij is dus opgevangen door June en John. En als een soort vader en moeder voor hem. En dat is een heel mooi verhaal. En hij zei ook, we waren een beetje flatmates. En ze hebben me echt getroost, ze hebben met me gesproken en me vastgehouden. Het was een monumentaal moment in mijn leven, zegt hij ook in dat interview. En ik ken ze eigenlijk helemaal niet zo goed. En ik had alleen over hen gelezen in films en in boeken. En in één keer waren ze mijn troost. En,
ja, want muzikaal...
Nee.
Het is natuurlijk een icoon in Amerika, Johnny Cash. Iedereen kent Johnny Cash, maar het is niet de eerste naam die je te binnen schiet als je het over Lenny Kravitz hebt. Hij zei in het interview, heb je het er ook met hem over gehad?
Klopt.
Ja. Een stukje Lenny Kravitz over.
No, I never spoke. No. I don't think I ever spoke about that moment when my mom died and Johnny and June were the only people there. It was quite a surreal moment to lose your mother and to, at that moment, have no family, nobody around, except Johnny Cash and June Carter, just like, and those are the people that dealt with me, yeah, and that comforted me, and that spoke, yeah, to me, and held me, and never, it's, you know, it's a monumental moment in my life.
Yeah, yeah. I spoke with him in the 90s with Johnny, when they did that second album, American. I think you were there when he was recording his last album, eh?
Yeah, which one had Hurt on it?
Yeah.
That was the last one?
No, this one, that's the second one, actually.
Okay, well, that's where I...
I interviewed him.
That's when we were living together.
Okay.
We were flatmates.
Flatmates with Johnny Cash, that's...
Yeah.
We get the same depth like you, and I think also maybe, of course, he was from different generations. But were there kind of similarities between him and you?
I mean, I guess as musicians and artists, yeah, you know, I didn't know him so well. I knew him in a very, you know, relaxed way. I've obviously read things about him. I've seen movies, you know, but I didn't know the man like that. But all I know, all I can vouch for is the moments that we spent in that house together,
yeah,
and the moment that I speak about in this song. Just a very loving, beautiful human being.
Dat is eigenlijk...
Heel bizar, hè?
Ja, het is heel bizar, want als muzikant kent hij hem dus eigenlijk helemaal niet zo goed.
Als persoon ook niet.
Nee. Maar nee, hij was er op het, ja, moment dat zijn moeder overleed.
Ja.
En daar gaat dat nummer Johnny Cash dus eigenlijk over. Prachtig, ik heb dat helemaal niet geweten, maar wat... Nee. Heb jij dan ook... wist jij dit van tevoren?
Ja, goed. Bij elke voorbereiding natuurlijk... dit nummer stond erop, dus ik wilde dat weten... waar dat vandaan kwam. En, ik had ook het idee... want je werkt bij dat soort artiesten... die doen interviewsessies 2 of 3 dagen. En ik was de tweede dag... en dat was eigenlijk de eerste keer dat hij erover sprak... zei zijn manager achteraf. Ja. En dat is dan wel heel mooi om te horen.
Ja.
Hè, het is, terwijl hij toch redelijk gereserveerd kan zijn... dat hij de dood van zijn moeder zoveel jaar geleden... dat hij, ja, daarop terugkomt met dit nummer.
Ja. Heeft dat ook te maken met opbouwen van vertrouwen of zo in een gesprek?
Ja, we hadden elkaar... Ik had hem natuurlijk vaker gesproken in verschillende delen.
En zeg je dat dan? Hey, ik heb jou...
Nou ja, meestal zegt het management dat wel. Hè, ja, ja. Van, last time you spoke with each other in Miami, bababa. Of je dan wel of niet kent, maakt me niet zoveel uit. Hè. Soms wel, soms niet.
Ja.
Of ze spelen het. Maar het ging wel gelijk vanaf de eerste vraag zat hij meteen in.
Ja.
En ik had in het verleden wel bij hem dat je de eerste 10 minuten echt... Moest je echt aan draaien, zeg maar.
Ja.
Zodat hij een beetje een beetje spraakzaam werd.
Ja, 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 ja. Een stugge man.
Het is een stugge man. Het is een echte rockster. Hij blijft ook altijd zijn zonnebril op zijn hoofd houden. Hm. En de eerste keer dat ik een interview was in Miami op South Beach. En op een groot terras, op een hele hip hotel, zoals je die natuurlijk veel hebt in Florida.
Ja.
Hij had toen een ontbloot bovenlijf, een sportbroekje aan. En elke dame die voorbij kwam, althans elke mooie dame die voorbij kwam, hing de zonnebril eventjes af en keek hierna. En dat, ik wilde dat ik toen nog voor de Telegraaf werkte en daar ook mijn verhaal mee begon.
Ja,
het is typisch Lenny.
Ja, ja, het, ja, is een womanizer.
Een womanizer, ja. En hij is super trots op zijn, hè, we hadden net al over zijn dochter, op zijn dochter Zoe. Mm-hmm. Op het ogenblik een groot filmster en fotomodel. En wat dat betreft is het ook echt een liefhebbende vader. En daar is
Flowers for Zoe.
Ja, absoluut. Nou ja, ja, een van die nummers. Ja,
een
klopt.
Van zijn prachtige,
ja,
liedjes.
Ja.
De tweede en ook laatste grote naam waar hij mee gewerkt heeft, waar jij het ook met hem over gehad hebt.
Ja.
Dat is Michael Jackson.
Michael Jackson, een groot fan. En ze hebben met elkaar gewerkt op het album Invincible. Mm-hmm. Niet een van Michael's beste platen, hè, mogen we best zeggen. En daar staat het nummer op, dat heet I Can't Make It Another Day. Wat ze samen hebben opgenomen. Daar is zelfs ook een videoclip van. En uiteindelijk is er uit die sessie meer nummers gekomen. Alleen dat nummer is uiteindelijk op plaat terechtgekomen.
Ja, even een klein stukje horen, ja, dat we even weten waar we het over hebben. Ja, Ja, het is helemaal helder. In de clip zie je het ook, maar je hoort Lenny Kravitz duidelijk. En ja. hij speelt zijn gitaar en hij zingt even mee.
Ja, die gaan ver terug. Hè. Althans, Michael gaat voor Lenny heel ver terug. Want zijn eerste concert wat hij bezocht waren de Jacksons in Madison Square Garden.
Mm-hmm.
Daar hebben we het uitgebreid over gehad. En ja, hij was echt een Michael Jackson fan. En ze hebben nog meer nummers opgenomen, geschreven, nummer Low.
Ja.
Wat uiteindelijk Lenny zelf heeft opgenomen. En ja, ik bedoel, wat dat betreft...
Dat was een nummer waarvan hij wel had gedacht dat...
Dat Michael Jackson zou opnemen.
Ja, ja. Want hij zegt daar geloof ik ook wat over, hè?
Ja.
Even kijken, zullen we eerst het nummer even doen?
Dat is goed.
Ja, ja. Oké, hier is Kravitz met Low. Dat staat nu dus ook op zijn laatste plaat, Raise Vibration. Ja, Jackson Beat inderdaad. Ja, jij zegt het maar. Ik wist het niet, maar als je dit zo hoort, dan kun je inderdaad wel voorstellen dat het met een kreetje doordat door Michael gestopt wordt.
Absoluut, ja. Jazeker. Nou, hij natuurlijk, hebben we al Madonna laten horen, Vanessa Paradis. Hij heeft natuurlijk ook meegedaan op zijn plaat. Hij ja. heeft ook, volgens mij, Black and White van Michael Jackson. Ja. Dat is nou trouwens Slash. Nou,
ja, dat is Slash. Hè? Maar daar gaan we het later over
hebben. Ja.
Even kijken hoor. Laten we... Even horen wat hij zelf te zeggen heeft over zijn samenwerking met Michael Jackson. Dus Lenny Kravitz over Michael Jackson.
Well, I had produced and written a song for him. Came out. Mm-hmm. And I called Another Day. And I had some other things that we had done. And actually, Low is a song that actually I could have given to Michael. That would have been very much his thing. But anyway, I had these tracks, and so I put them on this one.
Yeah.
Just to give a little spice. And it came out really... But I kept hearing him on the track. Yeah. Yeah.
Because I saw a small vivid of you showing your artifacts, and one of those was a picture made of the Jackson in the Madison Square Garden.
When I was like six, yeah.
Your first concert.
My first concert.
Can you go back to that time? My first concert was Led Zeppelin, when I was 10 years old. With John Bonham.
Wow.
3 months before he died,
In Holland. Where?
In Rotterdam, Ahoy.
At the Ahoy?
Yes.
Oh my gosh.
That was in June, and he died in September.
That's really good. So, was in through the outdoor?
In through the outdoor. Just came out
that's right.
2 months before that.
Wow.
Yeah.
That must have been incredible. Well, that's really good.
Yeah. Useful, so the Jackson 5.
But it's pretty equal.
Isn't it?
I remember because my father didn't tell me where we were going. It was a surprise. And so we got to the garden and I still didn't know who was playing, you know? And we get to our seats and there's people, and Aretha Franklin then came and sat near us. Cameras started going and she walked in. She was beautiful. And, the lights went out and the Jackson 5 came on and I nearly died because I was such a huge fan of the records. I had all the singles, Stop the Love You Say, ABC, blah, blah, blah. And I remember the next day knowing that's what I wanted to do.
Yeah. I saw you get through.
Easy.
Ja, dus dit is het vroege muzikale dieet van...
Het ritme van Always on the Run, hè?
Ja.
En dat hoor je gewoon terug.
Ja, ja, grappig.
Ja, ja, ja. Nou, het is grappig. Ja, we hadden, hè, dat werd een beetje dat doe je ook wel eens bij interviews, hè, over, een beetje over jezelf. In dit geval, ja. Eerste concert. En het grappige is, Led Zeppelin was mijn eerste concert. Ik was overigens geen 10, ik was 14. Oh. Bedenk ik me nu. Ja. In Ahoy. Een raar concert trouwens, maar goed.
Ja, waarom?
Ja, ik bedoel, Bonham was al ver heen, Page zat aan de heroïne. Ja, ja. Er werd gevochten in de arena van de Ahoy. Ik zat er met mijn vader, was een zakenman, strak in het pak, maar die nam me overal mee naartoe wat ik wilde. Zo. En dat was toch wel een surrealistische beleving. Ja. En het is mooi om te zien dat bij hem, Madison Square Garden, de Jackson daar eigenlijk zijn carrière begonnen is. Dat hij daar besefte van, dit ga ik ook doen.
Ja, ja. Ja, precies, ja, ja. Ja. Ja, ik zit ook nog even te kouwen op het feit dat dat dan de Jacksons zijn. Als ik dit liedje hoor, ABC, dan ja, ik kan me voorstellen dat daar een deel van zijn roots liggen, inderdaad.
Ja, ja.
Maar ik vond het ook zo grappig dat hij dan zegt dat ook Aretha Franklin komt dan even. Dat is toch krankzinnig. Dat je
ja, maar goed, dat is New York, hè? Ik was vorig jaar bij, mocht ik bij de Queen Show zijn, die eigenlijk dit jaar, hè, deze maand hier zou zijn, de Night at the Opera Tour. En daar zie je ook alleen maar heel veel bekende mensen rondlopen. Ja. Dat is New York.
Ja, ja. Ja. Ach ja, nou ja, goed. Lenny Kravitz, het is wel grappig, want je hebt al verklapt over wie we het volgende keer gaan hebben.
Ja.
Over?
Slash.
Over Slash. En dan moeten we natuurlijk gewoon, die twee die kunnen we gewoon aan elkaar knopen met... ja, met dit nummer en dan vooral dit stukje moet je dan even... Ja. Lijken die jongens op elkaar, Slash en Kravitz?
Nou, ik vind Slash een stukje relaxter. Een stukje, een hele makkelijke prater. Heeft humor, zelfspot. Dat mis je een beetje bij Lenny.
Ja.
Ik heb ook Slash meerdere keren gesproken. En ook zijn voormalige rivale Axl Rose. En ik vind Slash een hele leuke man.
Nou, ik heb er zin in. Dus de volgende keer wordt Slash. Dit was Lenny Kravitz. Ik vind het jammer dat hij stug is. Want ik hou erg van zijn platen. Maar goed, we zullen het er gewoon mee moeten doen. Dankjewel Jean-Paul. En heel graag tot de volgende keer.
Stenders en Blokhuis en Duke presenteren De Tapes.